bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil vandaag beginnen om een tekst voor te lezen. Psalm 18. Ik blijf hoofdzakelijk in Psalm 18 vandaag. We beginnen met vers 1 tot met 4. De boodschap, de titel van mijn preek is vandaag Mijn Kracht. Mijn Kracht. Dus Psalm 18, vers 1 tot en met 4. Er staat, dit is wat David, koning David, schrijft. En hij schrijft het voor de koorleider. Een psalm van de dienaar van de Heere, van David, die de woorden van dit lied tot de Heer gesproken heeft. Luister hiernaar. Op de dag waarop de Heere hem gered had, uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul, die de vorige koning was, die zich opstelde als een vijand naar hem. En hij zei, ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil, dat betekent de kracht van mijn redding. Mijn veilige vesting. Hij schreef, ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van al mijn vijanden. Is dat niet amazing? Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van al mijn vijanden. Ik wil een moment nemen om te bidden. Dan gaan we Witsen bedanken voor zijn dienstbaarheid hier in het huis van God. In nederigheid en een houding van ootmoedigheid. I'm just kidding. Je mag je ogen sluiten. Laten we bidden. Vader God, Heer, we danken u. Op dit moment in de naam van Jezus. Heer, ik dank u voor de kracht van uw woord. Ik dank u wel, God, dat u te prijzen bent. Heer, dat als we het uitroepen naar u, Heer, dat u ons redt van al onze vijanden. Ik dank u wel dit jaar, 2018, dat het een jaar zal zijn voor onze kerk en voor ons leven van overwinning en overwinning in de naam van Jezus Christus. Heer, we danken u. We komen voor u, God, met een hart vol verwachting voor wat u gaat doen het komende jaar in de naam van Jezus. Amen. Thanks, Witsen. Dankjewel. Hey, ik weet niet wie van ons naar ons werk gaat met de auto of op de een of andere manier deelneemt aan het verkeer als we naar ons werk gaan, maar ik vind het fascinerend soms om over na te denken als je mensen, zeker in de spitstijd, als je hun gedrag kan beoordelen. Ik weet niet of je is opgevallen hoe het bijna lijkt alsof mensen het gevoel lijken te hebben in het verkeer dat ze compleet veilig zijn. Is het best opgevallen hoe veilig mensen zich te lijken te voelen als ze in het verkeer zitten? Ik bedoel, ik zie soms de gekste dingen onderweg naar mijn werk. Ik zag laatst, ik reed de Raamweg op en ik zag laatst een vrouw, was een soort van afrit. En een meisje achter mij in de auto was bezig, terwijl ze een redelijk korte afstand had op mijn auto. Ik zag in mijn spiegel, zag ik haar een aantal selfies maken. Maar niet één selfie, maar het was echt zo van de type selfies waar je even je haar moet aanpassen. Zo even zo, weet je wel, dat soort werk. Gewoon, het vergde gewoon twee handen, want de ene hand had ze nodig om een foto te maken en de andere hand had ze nodig om haar haar. Zijn er vrouwen hier, zijn er mannen hier die een selfie maken om even je haar zo, even zo langs je wang te bewegen. En het is, op zich is het vrij bizar als automobilisten, hoe veilig we ons voelen onderweg, right? Zo veilig zelfs dat we campagnes moeten voeren over, misschien is het niet zo'n goed idee om te appen tijdens dat je op de weg zit. Right? Misschien is het beter om je telefoon naast je te leggen en niet boodschappen te typen naar mensen in alle haast over wat dan ook. En ik bedoel, laten we niet roomser zijn dan de paus of geestelijker zijn dan de pastor. Iedereen van ons is wel schuldig aan een bepaalde afleiding onderweg. Maar het is fascinerend, of niet? Dat we ons zo veilig voelen dat we allerlei dingen kunnen doen in de auto. En we hebben het idee dat er nooit iets kan gebeuren. Want ik weet niet precies waarom. Ik denk, het heeft ook enigszins te maken waarschijnlijk met alle veiligheidssystemen die geïnstalleerd zijn in onze auto's. Ik zag laatst een soort van video van een man die een Tesla heeft. En die heeft een autopilot functie. En ik zal je één ding zeggen. Pas als Volvo een autopilot functie in de markt zet, geloof ik erin. Maar die autopilot van Tesla is meer een soort van geavanceerde cruise control. En die man die was letterlijk geïrriteerd dat hij 2 keer door de politie was aangehouden. Omdat hij gewoon in zijn Tesla op de snelweg gewoon op zijn telefoon zit te werken. En soms met zijn laptop zit te werken. En dat hij daar een boete voor krijgt. Want hij zei, oh, het is zo, dat ding kan alles. Weet je. En ik bedoel, een van de dingen die ik persoonlijk niet zou doen, is mijn leven leggen in de handen van een start-up. Maar goed, anyway, ik weet helemaal hoe het met jou zit. Maar weet je, om te zeggen, oh ja, ik ga mijn leven wagen op de handen van iemand als Elon Musk, die zegt dat het veilig is. Ik zei, misschien zou ik toch iets anders doen. Maar anyway, we voelen ons veilig. En we leven in een maatschappij waar we ons zo veilig voelen, dat we op zoek zijn naar de sensatie van gevaar. Dus we gaan naar pretparken. En we doen vreemde dingen als we springen van brug af. Met een elastiek om ons heen. En op de een of andere manier hebben we die adrenaline nodig. Want we missen die adrenaline in ons leven. Heuke de Boeren zijn naar Vietnam geweest. Hebben allerlei dingen gedaan. Waar ze denk ik heel veel adrenaline hebben ervaren. Gewoon het sensatie dat je leeft. En ik denk dat we dat op de een of andere manier op zoek zijn. Omdat ik denk niet dat we ons realiseren hoe veilig ons bestaan is. Als we ons werk verliezen, dan is er een sociaal netwerk. Als we ziek worden, dan hebben we gezondheidszorg. We leven ons leven in een betrekkelijk veilig bestaan. Heel erg fascinerend. Ook wel een beetje triest. Maar aan de andere kant is het ook wel ironisch. Deze week was er het nieuws dat in Hawaii dat ze een bericht krijgen dat het leven zoals ze het kende in Hawaii, op het punt stond om te eindigen. Ik weet niet of je het hebt gevolgd, maar om 8:30 ochtends kwam er een bericht dat er een nucleaire raketaanval was, dat er een raket op het punt stond om in te slaan in de omgeving van Hawaii. En ik las een aantal berichten van mensen die 30 minuten gescholen hadden en al bezig waren, bijna begonnen om de kieren van de schuilkelder waar ze waren dicht te tapen voor de radioactieve straling die binnen zou komen. En er zijn mensen ontzettend boos en verbaasd en zijn benieuwd naar hoe dit ooit had kunnen gebeuren. En er zijn mensen die dit heel erg negatief ervaren. Maar het ironische vind ik dat als er misschien één eiland gewoon psychologisch gezien niet zo heel erg goed voorbereid is op zo'n ramp als dat van Hawaii, is misschien Hawaii waar mensen op vakantie zijn. En moet je voorstellen, de ene avond zit je aan je margarita, lekker op vakantie en te genieten. En de volgende ochtend word je wakker en je denkt, man, mijn leven is op het punt om te eindigen. En ik denk dat misschien voor sommige mensen in die ervaring, dat het misschien wel een levensveranderende ervaring kan zijn. Voor sommige mensen is het misschien een traumatische ervaring, maar voor anderen kan het een ervaring zijn waar ze beginnen te begrijpen hoe niet stabiel het fundament van hun leven is. Misschien zijn kerken in Hawaii dit weekend wel volgeladen, omdat mensen zich realiseren, man, mijn leven, als mijn leven op het punt stond om te eindigen op dit moment, is het misschien veel minder veilig en veel minder stabiel dan ik ooit zou denken. Fascinerend is dat David, koning David, aangeeft dat hij ziet God als zijn kracht. Zie in deze komende 21 dagen of de komende 14 dagen dat we bidden. En als je nog niet begonnen bent met bidden, wil ik je aanmoedigen om niet te zeggen, oh, ik kan niet de hele 21 dagen doen, dus ik doe niet meer mee. Maar begin gewoon op dit moment. We moedigen je aan om iedere dag naast je gebed, of wat je ook normaal gesproken doet, 15 minuten te bidden voor onze stad, voor onze kerk. Te bidden dat God een deur opent voor ons om mensen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus. En om te bidden voor je persoonlijke dromen voor 2018. Maar de reden waarom we dat doen, een van de redenen waarom we dat doen, is omdat we onszelf ervan bewust willen maken dat niet wij zelf, maar dat God onze kracht is. Dat God onze toevlucht is. Dat God ons fundament is. En dat zonder hem we in feite zeer kwetsbaar zijn. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. Dus mijn eerste punt, en ik heb een redelijk simpele boodschap vandaag, maar ik denk dat je er wat mee kan doen in de komende tijd van gebed. De eerste gedachte die ik had toen ik deze tekst las, was, ik denk dat het belangrijk is om een besluit te nemen. Zeg dat goed? Besluit te nemen, beslissing te maken. Ja, om een besluit te nemen. een besluit te nemen dat God onze kracht is. Dat God onze kracht is. Ik vind het fascinerend dat David begint met een introductie. En hij zegt, dit zijn de woorden van dit lied die ik tot de Heer gesproken heb. Op de dag waarop de Heere mij heeft gered uit de hand van al mijn vijanden en uit de hand van koning Saul. Zie, David ziet God als zijn kracht, ziet God als zijn beschermer, ziet God als zijn toevlucht, als zijn rots, als zijn redding. Hij ziet God als zijn veiligheid. Maar hoe vaak zijn wij geneigd om God te zien als onze kracht wanneer alles goed met ons gaat? Right? David schrijft dit op het moment dat God hem aanstelt als koning. Op het moment dat God hem succes geeft. Op het moment dat zijn dromen uitkomen. Dat is het moment waarop David zegt, God is mijn kracht. God is mijn toevlucht. God is de hoorn. In andere woorden, God is de sterkte van mijn redding. In hem is mijn fundament. Is het niet interessant om over na te denken dat David dit schreef niet op een dieptepunt, maar op een toppunt van zijn kunnen? Ja? Want ik denk dat we heel erg vaak geneigd zijn om dit te zien wanneer het niet goed met ons gaat. Om te zeggen, wanneer ik zwak ben, dan is God sterk. En het is waar dat God sterk is wanneer ik zwak ben. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als we in staat zullen zijn om God te zien als ons fundament in onze veilige omstandigheden. Misschien is er voor ons dit jaar geen noodzaak om een strijd aan te gaan in termen van overleven. Misschien is er geen noodzaak voor je om te bidden dat God je leven vergroot en dat hij je grenzen verbreedt. Want misschien is er geen gevaar wat op je pad is, waardoor je moet strijden. Maar wat zou het zijn als wij een groep mensen zouden zijn, als wij een kerk zouden kunnen zijn die zegt, God, ik geloof, God, dat u mijn sterkte bent, dat u mijn veiligheid bent, dat u mijn vesting bent. Op dit punt in mijn leven, of het goed gaat met me, of wanneer het slecht gaat met me. En ik maak een keuze om een strijd te vechten, omdat ik weet, God, u bent mijn kracht. Ik denk dat we heel erg vaak, zoals ik vorige week zei, bereid zijn om te strijden wanneer we aangevallen worden. Maar hoe zit het met onze dromen? Hoe zit het met onze plannen? Hoe zit het met onze toekomst? Hoe zit het met datgene wat God in ons hart heeft gelegd? De Bijbel zegt, God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. De dromen, de plannen die God voor ons leven heeft, zijn zoveel groter dan de plannen die wij voor ons leven hebben. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, God is mijn kracht, ongeacht mijn omstandigheden. Zie, David had heel erg veel om op te vertrouwen. Hij had een leger. Hij had leiders, hij had een volk. Hij had grenzen. Hij had mensen die hem ondersteunen. Hij woonde in een paleis. En David zegt, God, niet mijn paleis, niet mijn netwerk, de dingen die ik heb bereikt, niet mijn cv. David had een cv, hij had vele mensen, hij had Goliath verslagen, hij had Filistijnen verslagen. God had hem gered van al zijn vijanden. En David zei, het is niet zozeer mijn kwaliteit die mij heeft gebracht waar ik ben. Het is Gods kwaliteit. En soms is het belangrijk dat we simpelweg erkennen dat God de kern is van ons succes. Dat God degene is die ons heeft gebracht waar we zijn. Zie, ik heb soms het gevoel dat we bereid zijn om te geven wanneer we niets hebben. En dat het moment dat we het comfortabel hebben, dat we vergeten dat het God was die ons heeft gebracht waar we waren. Dus we brachten offers aan God. We namen risico toen we niets hadden. Maar nu we iets hebben, waar is God? En dit is het verhaal van het volk van Israël. Dat God bracht hen in het beloofde land. En toen ze daar eenmaal waren, zei God, voordat ze daar kwamen, zei God tegen hen, vergeet niet dat ik het ben. Vergeet mij niet, blijf mij eren in het land. En wat er gebeurde is ze begonnen het land te eren. Ze begonnen andere goden te eren die hun niets hadden gebracht. Want ze dachten, wij zijn afhankelijk van dit land. Wij zijn afhankelijk van ons succes. Het is nu niet langer meer God die ons hoeft te brengen in ons beloofde land. Maar nu we zijn in ons beloofde land, lijkt het en voelen we alsof wij het zijn. Dus ze begonnen letterlijk van het beloofde land wat God hen had gegeven. Begonnen ze bomen om te hakken en die bomen om te bouwen tot een afgod. En de dingen die God hen had gegeven begonnen ze te zien als hun kracht. Dit is wat er vaak gebeurt. God geeft onze baan en nu is onze baan is ons fundament. God geeft onze relatie en nu is onze relatie ons fundament. En verliezen we de baan, verliezen we de relatie, wat gebeurt er? God, waar bent u? Hij. God is je kracht. God is je burg, God is je toevlucht. En ik denk dat we soms, wanneer we een boodschap van geloof prediken, het risico met zich meebrengt, dat mensen hun geloof vestigen op de dingen die ze hebben, en als we niet krijgen waar we voor bidden, dan zijn we ons geloof kwijt. Want hey, God heeft niet gedaan wat hij beloofde. Maar misschien moeten we ons realiseren dat God onze kracht is en niet de vervulling van onze beloftes. Dat Jezus Christus ons nooit teleur kan stellen. Is er iemand in de kerk die zich identificeert met waar ik het vandaag over heb? Ieder van ons zal momenten kennen waar we ons alleen voelen, waar we denken, God, waar bent u? God, waar bent u in mijn omstandigheden? Maar zoals we vorige week zeiden, we leven niet door wat we zien. We vestigen ons vertrouwen op wat we niet zien. David had veel om op te vertrouwen. En 2 psalmen verder schrijft hij. Hij zei, anderen vertrouwen op paarden en wagens, maar wij op de naam van de Heer onze God. Is dit amazing? Hij zei, er zijn andere landen die zoveel middelen hebben, maar ze vertrouwen op hun middelen. Ze vertrouwen op hun paarden en hun wagens, ze vertrouwen op hun strijdkracht, ze vertrouwen op hun macht. Zie, ik heb me vaak afgevraagd waarom op het einde van Davids leven, waarom God het zo verkeerd vond, dat David zijn strijdmacht begon te tellen. Er kwam een moment in het leven van David dat David lui werd en dat David gemakzuchtiger werd. En dat hij zei tegen zijn legeraanvoerder, ik wil dat je iedereen begint te tellen in mijn leger. En zijn legeraanvoerder zei, waarom zou je dit doen? God heeft je overvloedig gemaakt. God heeft beloofd dat we overvloedig zouden zijn. En God was niet happy. Waarom? Omdat David begon zijn vertrouwen te stellen in paarden en wagens. Maar Davids leven, Davids boodschap en de hoofdboodschap van Davids leven is dat God zijn redder was. En dat God zijn burcht was, dat God zijn veiligheid was. En het moment dat we zeggen, ik stel mijn veiligheid in mijn omstandigheden. Zie je, het tegenovergestelde is ook waar. Als wij ons onveilig voelen, puur op basis van onze omstandigheden, dan denk ik ook dat we ons vertrouwen zullen stellen op onze omstandigheden wanneer God onze beloftes, zijn beloftes vervult. Dus soms weerhoudt God zijn beloftes van ons, omdat hij wil dat we leren om niet te leven op basis van wat we zien, maar om te leven op basis van wat we niet zien. Om niet ons vertrouwen te stellen op onze materiële ontwikkeling, om niet ons vertrouwen te stellen op onze situaties, om niet ons vertrouwen te stellen op onze gezondheid, om te zeggen, God, u bent mijn basis, u bent mijn burcht, u bent mijn veiligheid, u bent mijn kracht in mijn succes en in mijn tekort. In mijn overvloed. In iedere situatie, in mijn gezondheid en in mijn tekort aan gezondheid. Zie je, in ons huwelijk maken we beloftes. In gezondheid en in ziekte. Door dik en door dun. Hoogtepunten en diepe dalen. Maar wanneer de spreekwoordelijke stront aan de knikker is. Want laten we eerlijk zijn, heel vaak wanneer we de commitment maken, denken we dat het allemaal gemakkelijk gaat zijn. Ik heb soms jonge mannen beloftes horen geven aan hun vrouwen. Die gaan een freestyle gelofte schrijven. En die gaan romantisch verder. Je zal nooit iets tekort komen merken. Oh, hold on, brother. Wees voorzichtig met je beloftes. Hoe zit het met onze geloftes? Hoe zit het met onze commitment naar God? Hoe zit het met ons vertrouwen in God? Zijn we in staat om God te vertrouwen? Zijn we in staat om God te zien als onze kracht? Anderen vertrouwen op paarden en wapens. Maar wij op de naam van de Heer, onze God. Hij zegt ook, anderen buigen en vallen ter aarde, maar wij richten ons op en houden stand. Wat hij zegt is, wanneer ons fundament is in paarden en wagens, zullen we op een gegeven moment in een periode komen waar we niet voldoende paarden en wagens hebben, of waar onze tegenstanders meer heeft dan wij, dat we zullen denken, zij die tegen ons zijn, zijn groter dan hij die voor ons is. Of zij die met ons zijn. Maar het is belangrijk om te leren te zien dat God met ons is. Er is een periode in de geschiedenis van Israël waar er een profeet was, Elisa. En Elisa was frustratie voor vijandige koningen, want Elisa wist wat andere koningen aan het beramen waren in hun geheimzinnige war rooms. En dus er waren allerlei strategieën. En Elisa zei tegen de koning, hey, ze komen hierheen en ze komen daarheen. En de koning raakte zo gefrustreerd en zei, wie van jullie vertelt wat er gebeurt? En op een gegeven moment zei ze, nee, wij vertellen het niet. Het is de profeet Elisa die weet wat er gebeurt. Dus op een dag wordt de profeet Elisa wakker. En zijn dienaar, die brengt hem de krant. En hij leest de krant en in de krant staat, hey, de stad waar Elisa woonde, ik weet niet precies waar hij woonde, maar de stad waar hij woonde is volledig belegerd door de vijandige legers. En de hele stad was omringd door wagens en paarden. En de dienaar van Elisa, die komt naar hem toe en zei, hey Elisa, er is geen hoop meer. En Elisa bad voor zijn dienaar dat hij zijn ogen zou openen. En hij opende op een geestelijke zin zijn ogen en hij zag, want hij zei, zij die voor ons zijn, zijn meer dan zij, zij die voor ons zijn, zijn meer dan zij die tegen ons zijn. En zie, wat hij zag toen hij zijn ogen opende, was een compleet onzichtbare legermacht van God. En God redde Elisa die dag en sloeg het hele volk, maakte het hele volk blind wat hen aanviel. En ik zou je willen zeggen vandaag dat we vaak niet kunnen zien wat onzichtbaar is. Klinkt logisch. Maar zij die voor ons zijn, zijn meer dan zij die tegen ons zijn. Het Nieuwe Testament zegt, hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? God is onze kracht. God is voor ons. Zijn beloftes zijn ja en amen in Jezus Christus. Zijn beloftes zijn nog steeds dezelfde. In tekort en in overvloed. Het zijn de beloftes van God. Hij is stabiel, hij is betrouwbaar. Geloof je dat God betrouwbaar is? Hey, dus maak een besluit. Neem een, whatever, beslissing. Dat jouw kracht niet uit jezelf komt, maar uit God. Die David realiseerde zich dat God hem had gered. In vers 17 zegt hij, hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatte, omdat zij machtiger waren dan ik. Dus David realiseerde zich dat zijn vijanden machtiger waren dan hem. De reden dat David Goliath aanviel was niet omdat hij machtiger was dan Goliath, maar hij realiseerde zich dat God hem zou redden. Dat God zijn hand van omhoog zou uitstrekken en hem zou redden in zijn situatie. Hij realiseerde zich dat dit een aanval was op het leger van God. En hij realiseerde zich dat het een direct aanval was op het verbond wat God had gesloten met zijn volk. Zie, en het is zo dat Goliath machtiger was dan de kleine jonge herdersjongen. Maar David versloeg zijn vijanden omdat Gods hand van omhoog kwam en hem hielp. Is iemand enthousiast over het feit dat God met ons is en dat God onze kracht is en onze zekerheid is vandaag en in het komende jaar in 2018? Tweede punt wat ik zou willen maken, en dit is tevens mijn laatste punt. Besluit dat God jouw kracht geeft om te doen wat nodig is. Besluit dat God jouw kracht geeft om te doen wat nodig is. Verder in de psalm, in de psalm 18, lezen we dat David schrijft, want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is gelouterd. Hij is een schild voor alle die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God behalve de Heer? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgoort. Het is God die mijn weg volkomen heeft gemaakt. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Wat jonge herten zijn die blijkbaar heel flexibel zijn. Hij doet mij op hoogte staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd. Hij leert mijn armen een bronzen boog spannen. Ook hebt u mij het schild van uw redding gegeven. Uw rechterhand heeft mij ondersteund. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Zie, David vertrouwde volledig op God. Maar het is zo interessant, omdat David wist, God is mijn kracht. En tegelijkertijd, ik heb de kracht die nodig is om mijn vijanden te verslaan. En het klinkt als een tegenstelling, of niet? God is mijn kracht. En ik heb de kracht die nodig is. God is mijn kracht. Oh God, wanneer ik zwak ben, dan bent u er. U bent mijn kracht. Maar David zei, ik heb de kracht die nodig is. Met God vecht ik door een legerbende heen. Met God spring ik over een muur. Ik vraag me af wat voor figuurlijke muren er staan tussen jou en je dromen. En ik vraag me af of we inzien dat God ons de kracht heeft gegeven om zelf door te breken door de barrières van ons leven. God is mijn kracht, is geen excuus. Het is een bekrachtiging. God is mijn kracht, is niet God, alles is in uw hand. U heeft alle verantwoordelijkheid. Kesera, sera, whatever will be, als u het wil, dan zal het gebeuren. God is mijn kracht, betekent God, u heeft mij kracht gegeven om mijn school af te maken. God, u heeft mij kracht gegeven om doorzettingsvermogen te tonen. God, u heeft mij kracht gegeven om te doen wat nodig is om over deze muur heen te komen. De muur lijkt te hoog voor mijn eigen kunnen, maar God, ik geloof dat u mij kracht heeft gegeven. U geeft mij de kracht. U bent mijn kracht, maar u geeft mij de kracht om te doen wat nodig is. Zie, ik ben in staat om te vergeven. Dit jaar in 2018. Wat er ook maar te vergeven is. Want God is mijn kracht. Right? Ik ben in staat om te veranderen. Want God is mijn kracht. Ik ben in staat om door te gaan en niet op te geven, want God is mijn kracht. Terwijl we dit tot ons nemen in sereniteit en stilte, is het belangrijk om te realiseren, man, wat kan er gebeuren als we beginnen te zien dat God ons kracht heeft gegeven? Zie, het probleem wat het volk van God had toen Goliath er stond om hen te intimideren, was niet dat ze aan het wachten waren op de redding van God. God had een verbond met hen gesloten. God had een belofte gemaakt. Maar het probleem was, ze waren allemaal bang en geïntimideerd. En David zei, wie is deze onbesneden Filistijn dat hij het volk van God belegert? Wie is deze onbesneden Filistijn dat hij denkt dat hij de dienst kan uitmaken voor het volk van God? Wie zijn onze vijanden als God voor ons is? Zie, mensen worden enthousiast als je zegt, als God voor je is, wie kan tegen je zijn? Maar als het tijd wordt om op te staan en om te vechten. Oh, de reuzen zijn reusachtig in het beloofde land. Heb je Goliath gezien? Heb je gezien dat hij 2,30 meter is? Heb je gezien hoe krachtig onze vijanden... Heb je gezien dat alle vijanden ons tegelijkertijd overweldigen? Zie je, dan identificeren we ons liever met de zwakte. En als wij zwak zijn, is God sterk. En het is waar dat als we zwak zijn, is God sterk. Maar zie, het ding is, als we zwak zijn, zijn wij sterk in onze God, die ons in staat stelt om meer te zijn dan overwinnaars in dit leven. Kom op. Petrus zei in 2 Petrus 1 vers 3, in de Bijbel van gewone taal. Blijkbaar zijn er Bijbelvertalingen die niet in gewone taal geschreven zijn. Hij zei, de machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Zie je dat hele perspectief, de machtige God, heeft aan jou en mij alles gegeven wat wij nodig hebben om te leven zoals hij het wil. Zie je, als je dat gelooft, dan begin je te zien dat de geboden van God niet zwaar zijn, omdat ze een feest zijn, want God geeft ons alle middelen die we nodig hebben in onze geest, in onze ziel, om te doen wat God van ons verlangt. Een machtige God geeft ons alle middelen. Filippenzen 4 vers 13 zegt, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Ik weet niet of je het realiseert, maar de context waarin dat geschreven werd, is Paulus die zei, ja, ik weet wat het is om te leven in overvloed en ik weet wat het is om te leven met tekort. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. In andere woorden, hij zegt, ik weet wat het is om te leven in geloof, in tekort. Ik weet wat het is om te leven in geloof, in overvloed. Ik weet wat het is om nederig te zijn wanneer mensen vieren wat er gebeurt. En ik weet wat het is om nederig te zijn wanneer niemand ziet wat er gebeurt in mijn leven. God, ik kan alle dingen doen door God die mij kracht geeft. De machtige God geeft mij alle dingen die ik nodig heb om mijn leven te leven zoals hij het wil. Man. Ik zou je zeggen, als we ons beginnen te realiseren op dit moment in onze omstandigheden dat er niets is wat onmogelijk is voor God. En dat wij in staat zijn om vol te houden. Dat wij in staat zijn om ons geloof te behouden. Dat wij in staat zijn om te vergeven. Dat wij in staat zijn om te doen wat er nodig is in ons leven in 2018. Als we het geloven, dan kunnen we het zien. Als we het geloven, dan kunnen we het zien in ons leven in de naam van Jezus. Als hetgene wat God je geeft niet je fundament wordt, dan geloof ik dat God je het kan geven. Maar als het je fundament is, dan zegt God, hey, luister, ik wil dat je weet dat ik je kracht ben. Dat ik je fundament ben. En ik denk dat een van de uitdagingen die we hebben op dit moment in onze moderne, postmoderne maatschappij, is dat we zoveel middelen hebben waar we op kunnen vertrouwen en dat we ons niet realiseren dat God ons vertrouwen is. En als de economie in elkaar valt en onze investeringen in elkaar valt en als we nieuws krijgen waar we niet blij mee zijn, als relaties gebroken zijn en allerlei verschillende dingen, als we dat gelijkstellen aan ons geloof, dat we geloof zien als uitkomsten, ja, dan raak je teleurgesteld. Maar als we ons kunnen realiseren dat we door kunnen wandelen door de vallei van de schaduw des doods en niet een camping op hoeft te zetten wanneer we wandelen door de vallei van de schaduw des doods. Je ziet dat is wat sommige mensen doen. Hey, het leven valt me tegen. We zetten een tent op en we verblijven hier. Als ik zwak ben, is God sterk. Ja. Maar het is jouw kracht om door te gaan. En ik zou je zeggen dat 2018 kan een ander gevoel hebben dan 2017 als je bereid bent om te zeggen, God geef mij kracht. We bidden voor niet zozeer alleen maar voor kracht, maar we bidden voor een openbaring van Gods kracht in ons leven voor 2018. Zie, God is een klein beetje als IKEA. Het is controversieel. Mijn vrouw weet dat ik niet een enorme IKEA-fan ben. Maar er zijn dingen van IKEA die ik kan waarderen. Wat ik niet kan waarderen is het feit dat alles wat je koopt aangeleverd wordt als een bouwpakket. En ik denk altijd van, oh man, weet je wel. Ik kom thuis, ik heb gewinkeld, ik zet het in de kamer en het is klaar. Dat is hoe ik winkelen zie. Maar en dan begint, voor IKEA, daar begint het avontuur. Wanneer God ons gebed beantwoordt, beantwoordt hij heel erg vaak niet ons gebed. In de zin dat hij ons precies geeft wat we nodig hebben. God geeft me een relatie. Boom, hier is een Hank, financieel onafhankelijk, geen sixpack, maar een eightpack. En ik heb het niet over de bier in zijn koelkast. Alsjeblieft. Schatje, gewoon omdat ik van je hou. Alsjeblieft, hier is hij. Nee, nee. God geeft een baan. Oh, Gabriel. Hier is werk. Geef me een bedrijf. Oh, wacht eventjes. Weet je wel. Nee, zo werkt het niet. Maar vaak bidden we alsof we denken dat God ons moet geven wat we nodig hebben. Zie, ik heb het zo vaak gezegd. Maar toen het volk van God het beloofde land inging. Toen het volk van God overstak van de Jordaan naar het beloofde land. Toen stopte de manna die iedere dag uit de hemel viel om het volk van God te voorzien. In hun dagelijkse behoefte stopte. En vanaf dat moment begon het volk van God te leven. Van de opbrengst van de oogst. Het eerste jaar was geweldig, want ze leefden van de opbrengst van de oogst van hun vijanden. Die hadden voor hen gezaaid en zij konden het stelen. Het tweede jaar was minder, want dat jaar moesten ze zelf het zaad planten en zelf de grond onderhouden en zelf de grond omploegen. En moesten ze zelf aan de slag om de oogst binnen te halen. En ik denk dat we zo vaak denken dat God ons geeft wat we nodig hebben. Maar als God ons in het beloofde land brengt, is er niet meer een tijd om te leven van wat God ons dagelijks geeft. Maar het is niet alleen maar een tijd om te zeggen, God, u gaat me dagelijks geven precies genoeg van wat ik nodig heb. Maar het is tijd om een plan te maken. En het is tijd om te zeggen, God, u heeft mij kracht gegeven om een plan te maken. U heeft mij strategie gegeven. U heeft mij vernuftigheid gegeven. U heeft mij creativiteit gegeven. U heeft mij gaven gegeven. En ik ben in staat om te doen wat nodig is om dit jaar mijn dromen te bewerkstelligen. Zie, om gewoon simpelweg te bewijzen dat hoe waar dit is. Twee teksten om aan te geven dat God ons kracht geeft. Precies waar ik het net over had. Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 18. Ik heb waarschijnlijk niet eens de goede referentie gegeven, Sander. Maar thank you, brother, voor gewoon Deuteronomium. Daar staat, maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Omdat hij zijn verbond zal bevestigen dat hij onder ede met uw vader gesloten heeft zoals het op deze dag nog is. Zie, voordat het volk van God het beloofde land inging, zei God, hey, ik wil dat je dankbaar blijft. Ik wil dat je realiseert dat ik het ben. Ik wil dat je realiseert dat ik het ben die jullie heeft gezegend. En tegelijkertijd zegt hij, ik wil dat je realiseert wanneer je in je huizen woont, wanneer jullie in overvloed zijn, wanneer jullie leven in een land overvloeiend van melk en honing, dat ik het ben die jullie kracht geeft om een vermogen te verwerven. Dat vermogen kun je zien in op het gebied van je financiën, maar ik denk dat we de vrijheid kunnen hebben om dit te zien op andere gebieden van ons leven. Dat God ons het vermogen geeft om op de een of andere manier iets te bewerkstelligen in onze relaties. God geeft ons de kracht, het vermogen om iets te doen. God geeft ons het vermogen om iets te bewerkstelligen. En ja, het is belangrijk dat we ons realiseren dat we God moeten eren. Zie, wanneer ik mijn inkomsten krijg, realiseer ik me dat ik er hard voor heb gewerkt, maar dat God het is die mij het vermogen heeft gegeven. Dus ik eer God. God, u bent mijn kracht. Maar ik geloof dat God mij de kracht heeft gegeven om te doen wat er nodig is. Het is zo gevaarlijk om te denken dat God het allemaal voor je gaat doen. En in iedere beweging, iedere redding van God voor het volk van Israël, toen ze weer verslagen werden omdat ze God waren vergeten, stuurde God een man of een vrouw. God had het zelf kunnen doen, maar zei nee. Ik wil dat jullie weten dat ik jullie de kracht geef om te leven in volledige vrijheid. Ik wil dat je weet dat ik jullie de kracht geef om te leven in de overwinning. Dus het is geen tegenstelling. God, u bent mijn kracht en ik heb de kracht. Het is niet een tegenstelling, het is een causaal verband. Het is een gevolg van de oorzaak. God geeft mij kracht, dus ik heb de kracht om te doen wat er nodig is. Hey, maar dit is de uitdaging. Wanneer we zeggen, ik heb de kracht, is het belangrijk om te realiseren waar die kracht vandaan komt. Want op het moment dat je zegt, ik heb de kracht, en je stapt uit, en je komt voor een muur te staan, of een legerbende, ik weet niet precies wat er in jouw buurt aan de hand is op dit moment, groep fietsdieven, of de toezicht, parkeertoezicht, of wat dan ook. Het is belangrijk om te realiseren, ik stap uit. Maar God, u geeft mij de kracht. Mijn kracht is niet uw kracht. Of mijn kracht is niet mijn kracht. Maar het is uw kracht die u mij geeft. En als ik put uit uw kracht, heb ik de kracht om te doen wat er nodig is. En dat is wat het betekent om te zeggen, wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Gods genade wordt gezien wanneer ik niet leef uit mijn eigen kracht. Dat is waarom God tegen Paulus zei, hey, ik kan de dingen die je me vraagt, kan ik je niet geven. Want ik wil dat je realiseert dat het mijn kracht is die jouw kracht geeft. Paulus was absoluut geen zwakke persoonlijkheid. Maar hij leefde vanuit een bepaalde gebrokenheid, wetende dat God hem de kracht had gegeven. Maar die gebrokenheid leidde tot een kracht in zijn leven en een vrijmoedigheid die hij alleen maar kon krijgen van God. Het was een wonder wat God deed in zijn leven. Tweede tekst die ik met je zou willen delen om gewoon simpelweg te laten zien dat God ons de kracht geeft. Dit is 2 Timotheus 1 vers 18. Het is heel erg interessant. Paulus zegt tegen Timotheus, hij zegt, dit gebod leg ik je op. Ik had hem eigenlijk vorige week voorbereid. Ik weet niet of het mediateam het is opgevallen, maar hij stond er vorige week in. Great, Sander. Dit gebod leg ik op. In overeenstemming met de profetieën die u voorheen over u uitgesproken zijn. Opdat u in deze dingen een goede strijd strijdt. Zie wat God zegt tegen Timotheus, waar ik het vorige week ook over heb gehad, is dat we moeten beginnen met de winst in ons leven. Paulus zegt, ik heb je profetieën gegeven. Er zijn woorden, beloftes over je leven uitgesproken. En ik wil dat je een strijd strijdt. Maar die strijd moet je niet strijden overeenstemmig met een soort van lege huls van hoop en een positief denken van, hey, everything is going to be great, it's going to be awesome. Nee, ik wil dat je strijdt op basis van de beloftes, de profetieën. Je kan ook zeggen de woorden van God die openbaring zijn voor jou en jouw leven. Ik wil dat je strijdt volgens de strijd die God voor je heeft gestreden. Ik wil dat je begrijpt dat God je iets heeft gegeven. En ik wil dat je in strijd vecht op basis van die profetieën. God heeft je beloftes gegeven. Gebruik die beloftes in je leven. En probeer het niet te doen op je eigen kracht. Maar tegelijkertijd zegt hij, al zijn er beloftes uitgesproken over je leven, al zijn er profetieën uitgesproken over je leven, luister, denk hierover na, het gaat niet automatisch gebeuren. Niet alleen maar omdat het is uitgesproken over je leven, zul je zien dat het gaat gebeuren. Nee, het gaat gebeuren als jij de strijd strijdt. Daarom zei er vorige week, Paulus schrijft, ik heb de strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Zie, God heeft iets voor ons gewonnen. En we beginnen met de winst, we beginnen met de belofte die God voor ons heeft. Maar wij hebben de kracht om datgene tot uitwerking te zien komen. Wij strijden volgens de beloftes die over ons zijn uitgesproken. Dus soms, zoals ik eindigde vorige week, en dat stukje kun je helaas niet meer vinden op de podcast. Blijkbaar was het iets voor een exclusief genootschap, voor de mensen die hier vergaderd waren in het huis van God. Maar ik eindigde met het verhaal van Egypte. Hoe de nacht dat het volk van God een offer bracht, wat symbolisch was voor de dood die Jezus voor hen was gestorven. Het moment dat ze begonnen te kokerellen en heel Israël bakt organiseerde. En het moment dat ze een lam slachten en het bloed van het lam over de deurposten van hun huizen uitsmeerden. Op die nacht redde God hen van het machtigste volk ter wereld. En het machtigste volk ter wereld kwam op hen af met alle paarden en alle strijdwagens en alle legermacht. En God wil dat ze wisten dat het belangrijk was voor hen in hun toekomst om niet te vertrouwen op legers en op paarden, maar om te vertrouwen op hun God die hun zou redden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.